Denk dat de vrouw onze Bijbelstudie vandaag in Jezus' naam.
Dank je wel, Vader, dat we samengekomen zijn hier in uw naam, Heer. Dank je wel, Heer, dat we in uw genade staan, Heer. Elke keer opnieuw, Heer, herinner ons eraan door uw geest dat we in uw genade staan, Heer. En uw genade is zo groot, Vader. U bent groot. U bent groot, Heer Jezus. U bent groot, Heer. Heer, help ons, Heer, onze oren te openen, ons hart te openen, Heer Jezus, door uw geest, Heer. Zodanig dat we kunnen begrijpen wat begrepen moet worden, Heer. Heer Jezus, u hebt het zo dikwijls gezegd. Wie oren heeft om te horen, die hoort. Heer, Heer, laat ons vandaag horen. Maar niet alleen horen, Heer, maar het ook vastpakken, Vader. En het vooral doen, Heer. Doen in ons dagelijks leven,
Halleluja.
Dat is de bedoeling van Bijbelstudies, Heer. Het gewoon doen, Heer. De praktijk, Heer. O Vader, help ons allemaal om het allemaal in praktijk te brengen. En dat bid ik in Jezus' naam.
Dank u, Jezus. Amen. Amen, amen. Goed. En onze nieuwe Bijbelstudiereeks. Oh ja, Hilde, zuster Hilde, kon niet komen. Ze had wat pijn. Een infectie. Ja. Dus ze had een moeilijkheid om te... online te komen, en ze is er ook niet, zie ik. Nee, ik zie dus. Ah ja, dat is mijn moeder. Dus we waren aan leiderschap, de verschillende karakteristieken van een leider en hoe dat in verschillende verhalen en karakters dat we karakteristieken kunnen terugvinden. Er was één, natuurlijk één karakter in de Bijbel, één persoon, die alle goede eigenschappen heeft van de perfecte leider, dat is Jezus. En we zijn er toen mee begonnen en we hadden toen Marcus 10. 33 tot 45. Ik zou graag die laatste twee versen nog eens lezen. Vers 43 en 45. 43 tot en met 45. Waarin het zegt, zo mag het bij jullie niet gaan. Spreken we tot de leerlingen. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dus karakteristiek nummer 1, waar we gekomen, dat als we willen leiden, als we willen Jezus representeren, mogen we niet zijn zoals de heersers van de volkeren, hè? Maar moeten we dienen. En als je specifieker wilt gaan, je kunt ook naar Petrus gaan, 1 Petrus. Of is het 2 Petrus hoofdstuk 3? Het staat ergens van, zij die leiding geven, mogen niet heersen over de kudde. Maar zij moeten voorbeelden zijn, hè, voor de kudde. Niet erover heersend zijn. En kent u hem toevallig? Marian, weet u hem toevallig zijn?
Nee, ik wou gewoon even kijken of ik het juist zeg. Dus 1 of 2 Petrus
ja.
3?
Schot me even te binnen. Ja, 5 en 3. Ja, de eerste dat u mee mag lezen.
Stel u niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
Amen. En een beetje verder lezen?
Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, deel krijgen aan zijn luister. De lauwerkrans die nooit verwelkt.
Ah, amen. Ah, het is vers 2 ook dat deel. Ja, vers 2, dat maakt er ook deel uit van. Lees ook maar vers 2.
Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, niet maar gedwongen. Vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding.
Ja, eager to serve staat in het Engels dat laatste, hè? Belangeloze toewijding. Eager to serve, dus klaar om te dienen. Dus ook weer, komt ook weer hè, dat karaktertrek voor, hè, om te dienen, niet om er rijk van te worden. Hè, dus eigenlijk om er, moet ik zeggen, van de kudde schapen eigenlijk van te profiteren, maar eigenlijk ze leiden. Hè. En dat is natuurlijk niet altijd evident, want je denkt meestal als je leidt, of je bent een leider, of je hebt een belangrijke positie, dat je dan mag doen en zeggen wat je wilt, maar het is nog altijd Gods kudde. Hè, waaronder wij toezicht hebben gekregen. Dus die leiderschap, hè, nummer 1 was dienaar zijn, hè, voorbeeld geven zoals we hebben gezien. En ook, wat we vorige week hebben gezien, iedereen is een soort van leider, niet vergeten. En dus de Bijbelstudiereeks is niet alleen maar voor mensen die een positie in de gemeente willen, of al hebben, maar is eigenlijk voor iedereen van toepassing, voor elke christen. Want ieder van ons heeft wel een zekere verantwoordelijkheid over iets. Ook al zou het zijn dat we het evangelie willen verkondigen, over of aan iemand, dat is nog altijd het doel om het licht van Jezus te laten zien. En dat kunnen we het beste door die karaktertrekken, hè, te laten zien, zoals het dienarenschap van de Heer. Hij heeft zelf gezegd, niet zoals die van de wereld doen, maar zoals ik zeg dat je het moet doen. En dan zijn we vorige week geëindigd met mijn belangrijke gedachte. Wat zegt, mensen werken voor een wat, maar ze geven hun leven voor een waarom. He, dus mensen willen wel werken voor een positie, voor een zekere job. He. Maar als ze weten waarom dat ze gaan werken, dan doen ze eender wat. He, want, ze kunnen wel iets bepaald willen. En meestal zijn dat dan de posities die veel aandacht krijgen, veel applaus krijgen. Iets openbaar, hè? Als je iets openbaar doet en iedereen ziet dat je dat doet, dan krijg je veel applaus, dan blijf je dat doen. Hè? Maar dan zit je motivatie erin verkeerd. Maar mensen die kunnen, die leven voor de waarom, die weten waarom dat ze dienen, die doen eenderst wat. Dat maakt niet uit wat, dan is de waarom belangrijk. Hè? Zoals, ook al is dat zo kleine werkjes die insignificant zijn. Hè? Dat je denkt, hè, we hebben vandaag hè, dat onkruid daarvan voor op straat uitgetrokken. Hè? Dat is elk werk, ja, en onderstroom inderdaad. Hè? Dat is elk werk voor de gemeente, zal ik maar zeggen. Ik bedoel de gemeente Beersen. Hè? Niet de gemeente, oké, het is voor onze stoep. Oké, niemand gaat dat zien waarschijnlijk. Hè? Kans is groot dat niemand dat ziet. Maar als dat blijft gaan, hè, de jonkruid en de vuile ruiten en het toilet. Hè, niemand ziet dat het toilet gekust is waarschijnlijk.
Als dat niet gekust is, dan maakt het ons het wel.
Ja, als het niet gekust wordt en dan al die kleine insignificante werkjes, dat je denkt van, ah, ja, dat zie je niet. Je krijgt waarschijnlijk niet veel applaus voor. En dat moet ook niet. Maar als het niet gebeurt, dan beginnen ze te reclameren, dan beginnen ze te klagen.
Dan zien ze het wel.
Dan zien ze het wel, ja. Dus mensen die zeggen van, oh, maar dat is te min voor mij, of die denken van, god, nou heb ik zoveel gedaan hier helemaal, zonder dat iemand het weet. Ik heb daar heel mijn ziel in gegeven, ik heb dat perfectionistisch gedaan, zoals dat ik zelf ben. Hè. En nu zeggen ze er nog ineens iets van, dan moet je motivatiereden gaan bekijken. Hè. Want Jezus dienen. Ik denk, en ik was straks op zoek naar die vers, misschien kunnen jullie mij helpen die te vinden. Maar heeft Jezus niet ergens gezegd in de evangelie dat we hem moeten dienen, of hem moeten volgen, niet om iets terug te krijgen, simpelweg omdat hij het vraagt? Er was ergens daar een vers, moeder, als jij erop kunt komen, je mocht het zeggen, hè. En dus, ja, het is iets in die trend van dat Jezus zegt van, je moet mij alleen maar volgen omdat ik u heb gered, of alleen maar omdat ik u ga... Ja, ik kan er niet op komen, want ik zal het wel vinden, snap je. maar met andere woorden, ons loon komt van de Heer. Mm-hmm. Ons loon komt van zijn redding, zijn bevrijding, onze nieuwe identiteit. En wat de mens mij kan geven, omwille van mijn werk voor de Heer, dat mag eigenlijk niet de eerste motivatie zijn. Nu, dat is goed als we u belonen en dank u zeggen en appreciëren, prijs de Heer. Natuurlijk, dat moeten we doen. We moeten elkaar appreciëren. Hè. Maar dat mag niet de voornaamste. Hebben we gevonden?
Ik vind soms mensen die er echt op uit zijn om geëerd te worden of om schouderkopjes te krijgen als ze het goed zijn, dat zijn een soort...
Ja.
Een soort kinderen ergens vind ik.
Ah ja, dat is waar. Ja, want een kind doet dat ook.
Een kind doet dat ook, hè. Dus als ze dat niet doen, ja, voor papa of mama, dan wil ze daarvoor, hè. En dan doen ze dat echt. En hoe meer dat ze krijgen, hoe meer dat ze dat doen. Maar als ze niks krijgen, dan gaan ze dat niet gaan doen.
Ja, dat is waar. Dus hè, een goede vergelijking. Dus eigenlijk zijn ze nog kinderlijk in het geloof.
Ja,
eigenlijk. Ja, dat is waar. En we gaan zien aan de hand van ons eerste verhaal, Jozef. Dat hij dat ook moest leren. Hè? We zullen even naar Genesis 37. Dus we hebben ons eerste karakter in de Bijbel, Jozef. En in hoofdstuk 37 gaan we lezen vanaf vers 3. Genesis 37, vers 3. Ik ga even in de NBV lezen. Omdat Israël al oud was, toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. En de broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan en er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Ik heb dan elk begin van Jozef zijn leven bezig, hoe hij in de put is geraakt en zo. Dus hij werd ten eerste al gefavoritiseerd. Noemt dat zo, ja? Ja, door de vader. Ja,
ik snap eigenlijk die andere broers ook, want ik heb dat vroeger, als ik thuis was, hè, als mijn Marlies en als een heer, ik had heel veel liefde. En dat was precies zodat ik, allee, ik voelde me echt uitgestoten. Ik
kreeg
precies geen knuffels, ik kreeg geen dingen, en ik ben heel veel pijn toen.
Ja.
En toen vroeg ik aan de papa, ziet hij mij graag? Ja, waarom niet? Ik zei, omdat ze met Marlies en als een heer kunnen knuffelen. En als ik dat bij u doe, dan gaan ze van mij iets anders van denken. Ik zei, ah, dat is me dat niet. Ik zei, nou snap ik het. Ik voelde me
wel. Dat is niet goed.
Snap je?
Ja,
ik was nog jong, ik was nog een jaar 14, 15 zo, hoor. Dus als mannetjes waren 3,
ja, dat is niet goed voor een,
nee.
Voor een jongen zo.
Ik heb altijd zo...
Maar dank de Heer dat de Heer nu heeft laten zien dat hij geen favoritisme heeft met zijn kinderen. Maar we gaan hier naar Jozef, die eigenlijk doorheen ook zo'n jeugd. En er is een dynamiek in de familie. En dan krijgt hij opeens ook nog dromen. Nu blijkt niet alleen dat zijn vader hem zijn favoriet is. Nu is precies God ook nog een favoriet. Ja. Dus Jozef is precies dubbel zo belangrijk. En natuurlijk, wat doet dat met een mens? Een mens die denkt dan van, oh, ik moet wel iemand speciaal zijn. Ik krijg van mijn vader een bovenkleed in allerlei kleuren. Nu moet jij weten, allerlei kleuren. Ja, voor ons, wij zitten hier allemaal met kleren met allerlei kleuren. Hè. Je kunt er voor 5 euro iets gaan kopen met kleuren wat je wilt. Maar in die tijd was dat exceptioneel duur. Hè.
Ja.
Dus het makkelijkste kleed dat jij kon maken, dat was gewoon het geitenhaar.
Ja,
dat was zwart.
Ja,
dat had iedereen.
Zwart of bruin, allemaal natuurlijke kleuren.
Natuurlijke kleuren van dieren. Hè. Ja. Want daar hadden ze veel, hè. Kuddes. En schapen en schapenwol en zo. Maar allerlei kleuren... Van linnen met kleuren, dan moest je al een heel proces ondergaan, was heel duur. En nu krijgt die jongste dan nog, niet de oudste, want normaal zou je denken, de oudste is het belangrijkste. En dan krijgt hij een droom, vers 5, op een keer had Jozef een droom, toen hij die aan zijn broers vertelde, kreeg ze nog een grotere hekel aan hem. Moet jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het winnen en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. En zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen ging ze hem hoe langer hoe meer haten. Dus het is, denk ik, tussen de lijnen kunnen we misschien lezen dat Jozef een trotserig aan het worden was. En dat hij over zijn dromen bezig was, hè? Zo van, ik moet wel iemand speciaal zijn. En dan kreeg hij nog een droom. Opnieuw kreeg hij een droom. Die aan zijn broers vertelde. En het gaat nog een beetje verder. Ik heb alweer een droom gehad, zei nu boog de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer. En ze wisten allemaal wat de interpretatie was. Hè? Ze dachten dus dat zijn moeder, zijn vader en de broers voor hem zouden moesten komen neerbuigen. En vers 11 zegt, de broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er was gebeurd. Als je dan een beetje naar beneden gaat, naar vers 19, wanneer dat ze hem dan in de put willen gooien, dan zeggen ze in vers 19, kijk daarin, zeiden ze tegen elkaar, daar komt die meesterdromer aan. Die meesterdromer, wat zegt de Narense Bijbel?
De meester van de dromen.
Ah, hij is wel een spottende term, zo. Oh, je redt me weer, hè?
Ja.
Oh. Ja, we hebben het al gehoord, Jozef. Je hebt het al 100 keer gezegd. Je zit de man. Ja, ja, papa. Je zit de favoriet van papa. Je bent de favoriet van God, hè, van mama. Ja, weet je wat, mama? We moeten, hè, we moeten die in dat lesje leren. Nu kan het soms zijn, we kunnen het niet direct uit het schrift nemen, maar zou het zijn dat Jozef zo trots was, iedereen over zijn dromen vertellen, en iedereen zou moeten weten van, hey, ik heb een droom van God, ik ben Gods uitverkorene, ik ga het maken, ik ga de leider hier worden in de familie, ik ga iedereen ervoor zorgen dat iedereen zich moet gaan neerbuigen voor mij. Zou het dat kunnen zijn? Dat zijn trotserigheid, dat hij niet wist te kaderen zijn dromen. Dat hij niet wist wanneer erover te praten, wanneer erover te zwijgen. Want dat is als jonge, moet ik zeggen, leider. Of hij was nog geen leider, was een toekomstige leider. Maar hij wist niet wanneer dat ging gebeuren. En soms hebben we een visioen, soms hebben we dromen, soms heeft God plannen met ons. En als je jong en onervaren bent met de Heer en je wacht nog niet echt op Gods timing, dan denk je van, oh yes, hè, dat is voor nu. Eindelijk, God gaat me gebruiken en je begint erover te praten. En dan is het misschien het moment nog niet. En dan zorgt dat natuurlijk voor frictie. Hè? Als je dan trotserig wordt, hè, en je denkt dat jij iemand bent en al de rest is wat minder, omdat jij dromen krijgt. Nee, daar gaat het niet om. Hè. Het is, iedereen in het lichaam van Christus heeft zo zijn functie, heeft zo zijn talenten. Als uw talent één is van dromen te ontvangen en te interpreteren, zal dat de gepaste tijden wel naar boven moeten komen. Maar tot op dat moment moeten we nederig blijven, want anders kan het zijn dat we in een put terecht gaan komen. Zoals onze vriend Jozef, zoals er nog anderen zijn geweest, die eerst hun trots moeten breken.
God moet dat breken.
God gaat dat moeten breken, inderdaad. Zodat we niet afhankelijk zijn van onze eigen kennis, wijsheid, talenten enzovoort, maar dat we eigenlijk afhankelijk zijn van God. Want trots kan dus leiden tot conflicten, kan leiden tot jaloezie, kijk maar, kan leiden tot strijd, kan leiden dat jij gaat vergelijken met anderen en denken dat je beter gaat zijn dan anderen. Hè? En dat kan conflicten teweeg brengen in kerken, in je professioneel leven, hè? Op het werk, ja, dat leidt altijd tot conflicten. En pas op, en mensen kunnen soms geroepen worden door dromen, hè? Dat is waar, hè? Maar hetgeen dat ik al heb gezien, is dat er toch veel van die secteleiders, dat die dromen krijgen, visioenen krijgen, waarin dat zij worden uitverkoren, als de man of de vrouw, de nieuwe profeet, de laatste profeet, de nieuwe openbaring, de nieuwe Messias. Ja, hè? Door God gezonden, en ja, zij komen daar, ja, zo vooruit, zo op een heel flamboyante, trotserige manier. Nou, ja, dan denk ik, Jezus, die wist dat hem de Messias was. Ja, hoeveel keer heeft hij wel niet gezegd wanneer dat hij een mirakel deed? Ja.
Ik zeg je net,
ja. Als ik dat lees, denk ik van, oh, Jezus.
Waarom heb je dat niet gezegd?
Ja, zeg, Lotte, verkom, ga je een micro halen en ga over Jeruzalem staan. maar als hij wist, het was nog niet zijn tijd. Het duurde nog eens 3. En dan sprak hij nog heel cryptisch, hè. Heel cryptisch, hè. Zo met referenties naar het Oude Testament, dat de Joden zeg nu eens duidelijk. Hè? Zeg jij de Messias? Zelfs onze vriend, wie was Thomas? Hè? Wie is de vader? Hè? Was dat niet een Thomas dat vroeg? Laat ons de vader zien. Of Filip? Een van die mannen. Filip, denk ik. Laat ons de vader zien. Ze wisten, en Jezus zegt, ik ben al zo lang bij jullie, weet het nu nog niet. Maar omdat je niet duidelijk spreekt, Jezus.
Raadseltjes.
Ja, raadseltjes, parabels, verwijzingen naar het Oude Testament. Jezus vroeg het zelf, wie denken jullie dat ik ben? En dan was er één die een goed antwoord gaf, de Petrus, u bent de Messias. Hè? Is goed, en dan zegt de Heer, vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn vader. Amen. Dus in ieder geval, een leider die wordt geroepen als een leider met een openbare publiekelijke bediening.
Filippus.
Ja. Die moet leren om daar nederig mee om te gaan. Hè? Want als je veel verantwoordelijkheid krijgt, als je veel in de spotlight staat, dan ga je ook heel veel aanvallen krijgen van trots. Ja, hoeveel mannen en vrouwen zijn wel niet gevallen. En die beseffen zelfs niet dat ze gevallen zijn. Mm-hmm. Die doen gewoon verder. Dus dat is wel die een soort van messiascomplex krijgen. Van denkende van ik ben de leider en ik kan alles zeggen en doen wat ik wil. Ik heb er zelfs een gehoord, ja, dat was, ik weet niet, ik was er niet helemaal mee akkoord. Maar hij zei, hoe noemt hij nu weer, Eddie Hassard van de kerk in Vilvoorde, de Gospelkerk Refreshed, wel een bekende ze, in Vlaanderen. Die zegt, wacht, ik moet even nog eens weten, kader, want toen hij me zei, dacht hij van, hè, wat zegt hij? Zegt omdat hij de voorganger was in de kerk, dat hij altijd gelijk heeft. Ook al heeft hij niet gelijk. Hij zegt, omdat ik dat zeg, dat je dit en dat moet doen, ook al mag dat niet helemaal juist zijn, maar omdat God mij heeft aangesteld hier, is dat oké. Okay. En God zal wel tegen mij zeggen dan te gepast zijn wanneer dat niet oké okay is, maar je moet ervan uitgaan dat het oké okay is. Zoiets was.
Ik denk dat die kerk
staat. Ja, het was zo van, ik dacht van, ja, ik snap dat je een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de leider, maar je kunt niet zomaar één er zwak aan zeggen.
Nee, ik denk ook dat God je kan helpen door een andere, die dan eigenlijk tips geven of dingen aanbieden. En dan is het dan nu om erover na te denken, maar niet afkappen.
Nee, ja. Dat is waar.
Ik denk ook altijd, een goede leider, een EI, is ook een goede leider met lange ei.
Een doordenker.
Andersom.
Wacht, hè.
De goede leider met EI moet die ook goed kunnen leiden.
Hè? Ja, leiden. Ja, ik was aan het denken, welk is nu weer het leiden? Ja, dat is waar. Dus Jezus heeft goed geleden. En geleden. Geleid. Zie, ik geef geen Nederlands. Amen. Een goede leider laat zich ook de gepaste tijden corrigeren. Ja. Want er is geen trots dat in de weg staat om te zeggen van, mij moet ze niet vertellen wat ik moet doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij zomaar over zich heen mag laten wandelen. Want leiders moeten natuurlijk ook sterk staan in hun schoenen ten opzichte van de Heer en wat de Heer hun heeft gegeven te doen. En als hij van bij elke wind van mening natuurlijk van de ene kant naar de andere kant, hij moet staan op de rots natuurlijk ten eerste. Hè?
Hij moet het niet zomaar volgen, maar wel meenemen en dan eventueel in gesprek gaan of in de eerste plaats van de Heer vragen van hè?
Dat is waar. En natuurlijk hoe groter, gelijk bijvoorbeeld met Mozes. Mozes had daar ook een probleem. Mozes een goede leider en die gaan we nog wel tegenkomen in de verdere lessen. Maar die had serieus wat volk te leiden. Hè? Mm-hmm. Een miljoen en plus. En die kreeg een burn-out. Hè? Omdat er zoveel mensen kwamen voor advies. En kwamen voor, wat moeten we doen met dit? En wat moeten we doen, hè? Die wet was allemaal nieuw. En natuurlijk, ze hadden ook niet zo hè, een mooie Bijbel dat ze aan iedereen konden geven. Hier, dat heeft God mij gegeven. Dus dan gaf hij de opdracht om de groepen te verdelen. En je weet wel dat hij dan het werk heeft verdeeld in 72, met 72 oudsten, denk ik dat was. Ik denk dat 72 oudsten dat hij had aangesteld. En die werden dan verdeeld over die verschillende stammen. En daaronder dan weer zoveel mensen. Dus het principe van delegatie komt er eigenlijk neer. En dus Mozes ging zich toeleggen op die 72 te onderwijzen. Die 72 gingen toeleggen om die te onderwijzen. En zo was het eigenlijk een watervalsysteem. Maar het begon dus in het Nieuw Testament eigenlijk met 12. En die 12 gingen dan ook weer verder. En daar hadden ze ook een probleem, hè? Weet je nog, met in Handelingen hoofdstuk 6. Dat ze daar ook een probleem hadden met de weduwe van de Grieken en de weduwe van de Joden. Hè? En ze waren ruzie aan het maken en ondertussen waren de apostelen erin betrokken. En zeiden, zeg, moet wel zien aan mijn bezig en druk maken met die problemen. En zeg, hey, Johannes komt dat hier eens regelen, die heeft hier geneten. En dat is belangrijk. Maar onze opdracht is hè, om inderdaad, hè, het woord en het gebed. En dan hebben ze die diakenen aangesteld.
Hè? Geestverschil.
Ja, geestverschil. Ja, dat waren niet zomaar mannen die een beetje sociaal waren. Hè. Dat waren, en nadien zijn die ook nog evangelisten geworden. Hè, zoals, noemt u het weer?
Filippus.
Filippus, hè? Hij is begonnen als diaken, maar ik denk niet dat hem is diaken gebleven. Want we lezen dan dat hij vier dochters had, dacht ik. Hè? Filippus de evangelist, ja, met zijn vier profiterende dochters. Dus.
Dat was toch degene die die één nog ontmoette?
Ja.
Ja. Okay.
Ja. Ja. Ja, was het die?
Ja,
ja. Ah, wacht, met die vier profiterende dochters, ja, dat is iemand anders. Sorry, het is, die, het is een die. Dat, ja, ja, het is een die.
Ja, maar die is evangelist geworden. Ja. Filippus de eerste diaken, die is dan...
Ja, dat is een die. Ja, hij was eerst diaken, maar ook dat was dan voor de tijd dat het toen nodig was. Want er is toen ook een hongersnood gekomen in Jeruzalem, dan zijn ze allemaal verspreid geraakt uit Jeruzalem. Dus Filippus heeft zich aangepast. Hij wou misschien meer. Nee. In ieder geval, trots moet weg. Amen. En Jozef, wat gebeurt er? Hij belandt in de gevangenis. Ja? Hij is door God geroepen. Hij heeft een droom gehad, dat is van God. En hij gaat gebruikt worden door God, maar dat betekent niet dat we altijd in een paleis gaan zitten. He, dat betekent niet dat altijd alles goed gaat gaan. En,
Torben?
Ja, Torben, inderdaad, hedendaags voorbeeld. Zit, ah ja, wie is daar? Weet iemand nog een update gezien?
Nee, laatst niet. Er is wel veel dingen aan het licht gekomen, dat heb ik wel gezien.
Het,
laat het allemaal achter, allemaal achter zat.
De YouTube-documentaire gezien?
Ja, ik heb het gezien.
Ja, ik zijn wachten op deel, want er is nog een nieuw deel dat uit ging komen. Er is nog niet verschenen. Maar we bidden in Jezus' naam dat dat snel mag opgelost geraken en dat hij, zoals de mensen in de Bijbel, eruit komen met een vernieuwde, moet ik zeggen, passie en voor de Heer. Waar was ik? Ja, dus je zit niet altijd in een paleis. Soms moeten we door in donkere, eenzame plaatsen gaan en die plaatsen hebben het nut om ons karakter te vormen. Allee, we kunnen dat toelaten, ik zal het zo zeggen. We kunnen God... beste maken van een slechte situatie. In dit geval voor Jozef was dat de voorbereiding. En ik weet niet exact hoeveel jaar dat was. Ik dacht iets over plus 20 jaar. Eer dat hem zijn...
Hij was van zijn 17 in de put.
Ja,
hij was
30. 30, hè?
13,
ja. Dat 30 dat hem...
Ja, 30 jaar, ik heb het gelezen.
Ja, dat hem...
Dat is een onderpunt. 30 jaar.
Ja, en, maar dan is nog eens 7 jaar van... De goede jaren en de 7 magere jaren. Hè? Ja, juist. Maar dat hem voor zijn, dat zijn droom, zijn visioen uitkomt. Dat zijn vader en zo allemaal voor hem gaan neerbuigen. Hè, dat is dan eigenlijk ja, bijna ja, 17 zoiets. Maar in ieder geval, 12
plus
7. Ja, juist. Ja, 13 plus 7, goed geteld. Juist. Maar het is in ieder geval lange tijd in de gevangenis. Ik vind 2 jaar, zoals een Torben, of een jaar, dat is al lang wat staan dat je daar dan zo lang, een tiental jaar zit. Dat is, ja, goed. We gaan even lezen. Dus hij komt bij Potifar, Genesis 39. We gaan eens lezen vers 1. Dus hij komt bij Potifar. Jozef was dus door Ismaëliet meegenomen naar Egypte en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. En de Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liep verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Oké, vers 5 zegt dan ook nog op het einde: de zegen van de Heer rust op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. En dus, hij is heel voorspoedig, zelfs in een soort van gevangenschap. En we zien dat hij niet echt in een gevangenis zit. Hij is eigenlijk, ja, wat is hij eigenlijk? Een leiderdienaar. Hij is eigenlijk baas over het huishouden. Hè? Hoe noemen die mannen zo?
Een
butler, ja, dat is het. Een soort van butler, iemand die eigenlijk alles wat, en dat zal waarschijnlijk een groot huishouden zijn, misschien met een paar paarden, alles erop en eraan, maar hij is van kleins af aan begonnen. En Jozef leerde, zelfs in de donkere plekken, donker in dit geval een plaats, verwijderd van zijn comfortabel gezin, helemaal weg van zijn, alles wat hem kent, misschien een andere taal, vreemd, wordt behandeld als een soort van dienaar, dan blij mag zijn dat hem daar ergens werkt voor ik weet niet welke loon, waarschijnlijk geen loon. Mm-hmm. Het is een slaaf, hij werd verkocht als een slaaf. Mm-hmm. Maar God is wel bij hem. Amen. En alles wat hem doet, doet hem nog altijd met dezelfde motivatie, ik blijf dienen, ik blijf, want God blijft kijken. Ja? En hij werd gezegend. En dan komen we in die situatie, hè, dat door zijn trouwheid, dat hij weer in de problemen komt. Ja, het volgende, je kent het vooral met Potifar, zijn vrouw. Ja, we gaan een beetje diagonaal lezen, dat gaat tot en met vers 20, gaan we niet allemaal lezen hoe dat zij hem probeert te verleiden, maar het staat hier wel in vers 10, dag in dag uit. Probeer ze Jozef over te halen. Maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. Ja, en ik weet niet of dat een schoon madame was. Misschien was geen schoon madame, en dan was dat niet echt de verleiding.
Dan is dat moeilijk.
Maar het was voor hem ondenkbaar, hè, want hij zegt het zelf in vers 9: hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen begaan? Zo kunnen zondigen tegen God. Mm-hmm. Dus dat was, hij erkende ten eerste in zijn donkere plaats dat God nog bij hem was. Waarom zou hij die wandaad ten opzichte van God doen, aangezien God bij hem is? God blijft hem ondersteunen, blijft hem helpen, hij is voorspoedig. Waarom zou hij daar nu tegen God gaan keren en dan die zegeningen laten wegnemen? Ook al was de verleiding groot. En ik ben er zeker van dat de duivel in zijn oor aan het fluisteren was. Doe maar jongen, je zit al zo lang in de gevangenis. Je hebt dat verdiend. Eindelijk is iemand die naar u omkijkt. Eindelijk iemand die u apprecieert. En je bent een knappe en jongen. Niemand komt erachter. al die subtiele verleidingsjes. En die kunnen allemaal heel rationaal klinken. Maar dat brengt mij onder het derde punt bij. Hè? Dus leer op donkere plekken te dienen. En houd onder alle omstandigheden. Behoud onder alle omstandigheden uw integriteit. Hè? Integriteit wil zeggen dat we blijven doen wat goed is, ook al kijkt er eigenlijk niemand. Oké, die vrouw van Potifar was al wel aan het kijken, maar ja, die was verkeerd aan het kijken. en dat is het belangrijkste. Hè? Doen we wat juist is, ook al gaat niemand mij daarna aanprijzen of feliciteren. Ja, ga ik die leugen verkondigen, ook al gaat er niemand achterkomen. Want het komt toch altijd uit. Ga ik die roddel dat ik heb gezien of gehoord, ga ik hem doorvertellen. Maar ze gaan niet weten dat het van mij komt. Ja, ik zou het niet doen. Het begint altijd met iets kleins, dat je integriteit aantast. Hè. Zou ik hier iets mee sjoemelen? Ze zien het toch niet. En wat maakt het uit? Hè? Het is maar een beetje. Maar het begint altijd met een beetje. En voordat, ik bedoel, ik ben er zeker van dat iemand die banken overvalt, dat hij niet van de ene dag op de andere dag van, ik ga een keer banken overvallen.
Ja, ik denk dat dat van tevoren heel moe gaat.
Ja, maar niet alleen, dat is waarschijnlijk begonnen met
een
snoepje. Ja. Met snoepjes, hè. Daar beginnen ze altijd mee. Pas op, en ik was ook zo dom om dat te doen toen ik klein was. Want dank de Heer dat ik er ooit gevat ben geweest en daarna zo bang was dat ik het nooit meer wou doen. Dat was voor dat christen werd. En nadien als christen had ik dan nog schuldgevoel. Dan zat een duivel op mijn kap van weet je nog wat je hebt gedaan toen ik 14 was. Ja, daar was ik niet goed van. En je wou zo kan hem alles gaan naar boven brengen.
Ja,
ja. Als je niet weet wie dat je bent in Christus, dan weet je nog wat je hebt gezegd. Maar in ieder geval, onder alle omstandigheden, je integriteit behouden, dat is belangrijk. En Jozef heeft dat gedaan, en dan gaan we, hij blijft trouw, vers 21. Een beetje daarvoor. En dus de vrouw begint te schreeuwen, want hij wil natuurlijk niet dat hem zijn kleren uittrekt en zo verder. En uiteindelijk lapt ze Jozef erbij en komt Jozef in de gevangenis terecht. Nu zou je denken dat Jozef op dit moment toch wel een beetje kwaad zal worden op God. van ik heb gedaan wat jij het gevraagd hebt. Ik heb ze niet aangeraakt, ik heb me aangeraakt, ik heb mijn integriteit behouden en ik zit hier nu in de gevangenis. Nog erger, ik had beter in Potifar zijn huis kunnen blijven, maar het is nog erger en hij zit daar toch wel minstens 2 jaar, zoals we straks kunnen lezen. Dus ik weet niet hoe lang dat hij bij Potifar heeft gezeten. Maar hij kwam dus weer in de gevangenis terecht. En dan lezen we in vers 21, maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Hier zien we weer. En wat hem bij Potifar deed, gebeurt nu ook in de gevangenis. En dat is nog een plaatsje lager dan bij Potifar. Ik denk dat God hem aan het trainen is om te laten weten van, als je dit kunt hier in de gevangenis, dan ga je dat ook in het paleis kunnen. Als je mij leert dienen in integriteit hier in een lage, donkere plaats, dan gaat het ook kunnen wanneer de spotlight. Hè, ze zeggen altijd, wie het kleine niet eert,
is het grote niet weet.
Ja, inderdaad. Als je niet over die gevangenen hier leiding kunt nemen. Gevangenen, waarom zou ik naar gevangenen overleggen? Zeg, dat uitschot hier. Ik zal wel wachten tot ik president ben. Ja, dat, ja. Nee, als je het niet kunt doen over kleine mensen, dus aanhalingstekens, hè, want die, ja, dat wil ik dan niet zeggen, als klein is die gevangen, maar insignificant, hè, dan, ja. En ik denk, soms heb je dat wel in de wereld, en in de jeugd ook, die hebben soms zo'n groot beeld van wat ze later willen worden. Hè. En, als ze dan, en dat is goed dat je dromen hebt, hè, en wat wil je dan, oh, ik wil 4000 euro netto in de maand, meneer.
In een Porsche?
Ja, en een auto, en een laptop, en een gsm van het werk. En ik dacht van, weet jij wat jij moet doen om dat allemaal te kunnen verdienen? Ja. Dan moet je een serieus diploma hebben. En als je niet dat serieus diploma hebt, dan moet je waarschijnlijk 25 jaar wachten eer je aan dat. Maar ja, je bent jong en je denkt van, direct naar het grote. Maar er zijn er weinigen die zo, ja, alhoewel er zijn toch wel een paar, ik verschiet er van een paar, die zo nu ook zo vakantiewerk en weekendjobs doen. En ze zeggen van, ja, ik moet dat doen van mijn ouders, omdat ik dan leer wat de waarde is van het geld.
Hè? Ja. Wel, ik mocht het vroeger niet.
Ah, oké. Okay.
Ja, ik wou het doen en ik had ooit ook eens een babysit dinges gehad. En als moeder zei, ja, dat kun je niet, dit en hetgeen.
Ah, zo,
en,
ja,
oh, dat dan heb je geen motor gehad. En moeder was een bief. Ik zei, 25 jaar. Ik zei, ik ben aan een kant.
Ja. Maar ja. Maar het is wel iets, een heel waardevol karakter in de professioneel werk, op de werkvloer, als mensen weten, of ze komen van iets kleins, ze weten werken, wat het is om hard te werken voor iets, dan zet zich dat altijd door in andere posities. En die komen er wel. Ik wil eigenlijk aankomen dat Jozef, in het Koninkrijk van God is het niet anders. Amen. Mm-hmm. Dus we beginnen met iets kleins, we tonen onszelf trouw. En de Heer zal ons grotere dingen geven. Hij staat ons terzijde, zoals hij heeft gedaan met Jozef. En dat groeit dan uiteindelijk uit naar de op één na hoogste positie. Even kijken. Naar het resultaat is in Genesis 40. Ja, Genesis 40. Dus hij zit daar in die gevangen. En Jozef krijgt geen dromen meer, maar andere mensen krijgen dromen. Ja? En hij is niet meer zo vol van zichzelf. Want dat was uiteindelijk de bedoeling, was om die trots te breken. Hè? Geleidelijk aan. Dus hij blijft trouw aan God en zijn trots wordt minder en minder. Tot op het moment dat hij zelf begint te zeggen, in vers 8 kunnen we lezen, Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertelt u mij die dromen eens. Hij zit in de gevangenis en een van de hovelingen van de farao, de grootste man in Egypte, die zat ook in de gevangenis, en die krijgt een droom. En die komen naar Jozef, Zeggen, niemand kan je een droom uitleggen. Jozef zegt, droom uitleggen, dat is een zaak van God. Dus hij zegt niet, wat in die tijd heel natuurlijk was, in de Egyptische wereld, waar dat er 1001 verschillende goden zijn, waar dat je dromenuitleggers hadden. Hè, dat waren zo mannen die dan, weet ik veel wat, deden met steentjes en allerlei dingen. En dan, hopla, dat is uw droom. Dat is uw uitleg. Dat is uw interpretatie. Maar Jozef zegt, nee, nee, ik kan dat niet uit mezelf. Ja? Het is een zaak van Yahweh God. Ja? Ik heb mijn les geleerd. Vroeger dacht ik dat ik de man was. Hè? Die een dromen kreeg. Hè? Maar ik laat op interpretatie, ik laat de uitleg over aan God. En inderdaad, God geeft hem de uitleg over de dromen. De eerste droom was daarover die hovelingen dan, hè, er waren er twee, de ene kon, ze konden alle twee vrijkomen, de ene zou dan sterven, de andere niet, dat is allemaal uitgekomen, wat Jozef heeft gezegd, we gaan even skippen. Helemaal naar beneden, vers 23 van hoofdstuk 40, het zegt, de schenker dacht echter niet meer aan Jozef, hij vergat hem. En waren de bakker en de schenker. Een bakker was dood, zoals Jozef had voorspeld en uitgelegd. Schenker, die was vrijgezet, maar, ja, die had het nu goed, maar hij was vergeten dat Jozef hem die een uitleg had gegeven, had hem kunnen bevrijden, maar het was nog niet de tijd om eruit te komen. En dan lezen we in 41 vers 1, twee volle jaren later. Ook weer een lange tijd om bitter te worden, hè, niet waar? Allee, dus God gebruikt hem, hij doet iets goed, en blijft trouw, en nu blijft hem nog in die gevangenis zitten. Amai. En nog blijft hij trouw aan God. Als we verder kijken, 41, 16. Dus de farao krijgt nu een droom. Hè, over de zeven magere jaren. De zeven vetten en zeven magere koeien daar. En ze vragen aan Jozef om hem te komen uitleggen. En in vers 16 zegt Jozef antwoorden. Dat is niet aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Dus hij zegt dat hier weer. Misschien naar beneden, pas op, dat wordt nog eens twee keer herhaald. Vers 25, hetzelfde. God heeft u bekendgemaakt, vers 25, wat hij gaat doen. Het is God, en ik. Vers 28 zegt hij het weer. Farao, zoals ik daarnet zei, God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Dus hij is heel voorzichtig om alle krediet, alle eer, alle glorie, alle wijsheid aan God te geven. Het is niet, want al die andere Egyptische magiërs, magicians, die deden het allemaal op eigen kracht, eigen succes, hun bediening.
Bediening.
Ja, hun trucje, ja, hun talent, hè, van dromen uitleggen en weet ik veel, wat ze daar allemaal bij deden, hocus pocus, trucjes. Maar hier was dan een nederige slaaf in de gevangenis die alle eer en glorie geeft aan de hoogste God, de schepper. Wat natuurlijk in tegenstelling was tegen de 1001 verschillende goden in Egypte. En hij bleef daar wel vooruitkomen, wat in zekere zin wel een risico was. Hè, dat hij niet meeging met de Egyptische goden. Maar God is bij hem, dus hij moet doen wat God van hem vraagt. Dus hij komt, je kent het verhaal. Uiteindelijk komt hij vrij uit de gevangenis en hij wordt aangesteld, zelfs tot die positie in vers 44, zullen we even kijken. Vers 44. Ik ben de farao, zei tegen Jozef. Maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten. Amen. Dat was het moment. Hè? Hij heeft wel gezegd, vers 46, 30 jaar was hij. En hoe oud was hij toen hij in de 17. Een jonge kerel. Hoor. Mm-hmm. Dat is dan toch 13 jaar. Mm-hmm. Dat toch zeker 2 jaar in die gevangenis daar. Of ja, het is in ieder geval een lange tijd. En in die tijd hield hij zich goed, wat er ook gebeurde. En een bediening, of dienen, dat is niet altijd gemakkelijk. He, dat kan soms heel erg uitdagend en heel moeilijk zijn. Mensen kunnen u pijn doen, situatie kan u pijn doen, we kunnen teleurgesteld geraken, we kunnen ontmoedigd geraken, we kunnen opgeven. Maar dan moeten we steeds denken van de waarom. Waarom doe ik het? Waarom dien ik? Het is niet wat je of waar je het aan het doen bent. Zoals Jozef, was het kik hier nu in de gevangenis? Was ik hier nu bezig? Gevangenbewaker, leider over de gevangenen. Is dat een titel dat je op je cv kunt zetten? He? Als ik hieruit kom, heb ik niks. Het maakte voor hem niet uit wat en waar, maar het was de waarom. Het is een diep ontzag voor God. En dus op, ik weet niet hoe dat hem dat heeft gekregen. Misschien door zijn opvoeding. Misschien heeft je vader toch nog iets goed gedaan. De Israël, de Jacob. En dus mijn vraag aan jullie is, waarom? Waarom dienen we God? Goeie vraag, hè? Want we kunnen wat verzinnen. Oh, kunt dit en dat doen? Oh, kunt dat doen? Kussen, zingen. We kunnen kiezen waar. Oh ja, ik wil dat eens daar doen. Maar een goede vraag is, ja, oké, wat is dan de reden? Hè? De waarom? Waarom wil ik God dienen? En diegenen die online zijn, mogen... Ah, er zijn er nog een paar bijgekomen. Dag Hilde, Joanna, tof dat jullie erbij zijn gekomen. Maar jullie mogen meezeggen, hè. Ik zal de chat ook even opzetten, niemand in de chat. Dus waarom dien je? Geef mij eens een paar redenen.
Ik denk ook omdat je weet, omdat je weet, God, hoe moet ik het, ik heb mijn woorden kwijt.
Maar doe op een gegeven moment, denk er even over na. Ja, en dan zal ik even, denk dat alleen ook iets zou zeggen.
Ik denk, hoe dichter dat je bij God komt, hoe meer dat je een relatie krijgt met God, met Jezus, je gaat dan meer en meer getransformeerd worden. En dan gaat dat vanzelf doen. Dan moet je er niet bij nadenken van, ik wil dat doen of dat. Maar omdat de Geest u dan leidt, schuur het leiden door de Geest, dan denk je er niet bij na. Dan moet je dat vanzelf. Omdat Jezus dat ook, die dacht ook niet, maar hij deed dat gewoon. Ja.
Dus je zegt eigenlijk, als ik zo mag samenvatten, waarom? Omdat het een deel is van de relatie.
Ja, omdat je dat vanzelf doet, omdat de Heer je dan op bepaalde punten verandert. Heeft.
Ah ja.
En dat je dat vroeger niet zou gedaan hebben.
Ja.
Maar
het is eigenlijk deel van je nieuwe
identiteit. Ja. En je moet daar ook geen moeite.
Komt vanzelf.
Ja, nee, helemaal niet, maar toch grotendeels.
Ja, maar zo zou het moeten zijn, hè?
Ja.
Dat vanzelf komt.
Ja.
Zo'n beetje zoals met Jozef. En God stond hem terzijde.
Ja.
En dus bij Jozef ging het ook vanzelf, denk ik.
Want bijvoorbeeld, daar we nu over vuilnis bezig zijn. Ja. Bij ons ligt er al in het begin op de appartementen, voor hier al een heel maand twee vuilniszakken die ze niet hebben meegenomen, omdat daar, die zijn afgekeurd door de vuilnisdienst, omdat daar flessen in zaten. Dus een papier erop. Niet goed gesorteerd.
Ja.
He, niemand ruimt die op, die beginnen te stinken.
Ja.
Dus ik heb tegen Maria gezegd, kom maar, wij gaan die opruimen.
Ja.
En dan, en Hanna, dan zo van ja, maar dat is toch niet ons verantwoordelijkheid. Ik zei Hanna, maar eigenlijk, dat is een toepassing van, als Jezus zegt, als ze vragen van 1 mijl te gaan, doe 2 mijl. Ah ja, zei ze, dat is een goede toepassing. Dus we gaan morgen gewoon die vuilniszakken opruimen, die stinken. Mm. En dan denk je, en niemand gaat dat zien. Maar dat geeft niks.
Mm-hmm. Ja, dat is heel goed, dat is waar. Dat is heel, een goed voorbeeld. Voilà. En je doet dat niet voor erkenning, je doet dat niet voor... Nee. Het is gewoon...
Normaal.
Ja, Jezus heeft dat voorbeeld gegeven, inderdaad. Ja. Amen. Mijn moeder zegt ook, alles wat je doet, heb je voor hem gedaan. Mm-hmm. Dat is waar. Het is onderdeel van je relatie. En dat is waar, je hebt dan ook die dienende rol laten zien. En wie weet, komt er oren ergens in het gebouw. Van, en dan is het misschien een open deur, ik zeg maar niet. Hè? Want vandaag is het inderdaad heel veel de mentaliteit van, dat is mijn ding niet. Hè? In school bij ons is dat ook zo. Iedereen zijn vakje, niet er buiten gaan. Hè? Ik ga er niet buiten, doe niet meer dan wat er op papier staat dat ik moet doen. En als jij wilt dat ik meer doe, dan moet dat op papier komen, moet er verbetaald worden. Ja, we doen al genoeg.
Ik heb zoiets, jaren geleden, dan denk ik gewoon eens bewaking voor iemand. Omdat, ik moest eigenlijk geen bewaking doen, omdat ik in 7 scholen stond.
Dus
moest ik geen bewaking doen. Maar ik had zoiets tegen iemand gezegd, wil ik wel eens een bewaking van je overnemen.
Amai.
En die verschoten.
Ja.
En toen heb je dat gewoon waarom niet?
Leen, dat doet niemand. Bewaking overnemen.
Ja, dat vonden ze Heel raar.
Ja, maar dat is bij ons ook iets heel raar. Dat zou ook inderdaad een serieuze impact hebben. Misschien, zeg, mag ik jouw studies overpakken?
Misschien kun je dat ook eens zeggen, die Bart.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ben wel zo'n een vlotte dat ze zo, soms willen zo wisselen, zo, hè.
Ja, ja.
Van toezicht, hè. Ja. En bij velen is dat van, nee, maar... Kijk, als dat voor u beter uitkomt, hè. Iemand heeft bijvoorbeeld te vrijdag... Ik had vrijdag geen toezicht, nu vrijdag. En iemand vraagt mij, zeg... Ja, dat is puur gewoon voor zelfzuchtige redenen, maar ik zou graag in het weekend, een lang weekend hebben, kan ik naar de zee. Maar wilde jij wisselen met mijn vrijdag, met uw dinsdag? En ik dacht van, lap, kan ik niet naar de zee? Ik ging niet naar de zee, hè. Maar ze had dat wel een gedachte in mij geplant. Zee, oh ja. Maar dan dacht ik van, ik kan toch niet naar de zee, dus gewoon... Maar nadien dacht ik wel, lap, nou had ik naar de zee gekund. Maar dat zijn inderdaad zo
van die zaken.
En ik denk dat is een goede reden, een goede waarom. Wat heb je nog? Marianne, heb je ook nog het gevonden dat je denkt van, dat is eigenlijk de reden waarom dat ik de Heer dient?
In dit lied staat dat ook zo, bij de Aldi. Dat zijn verschillende soorten die hun dingen aanpassen. En als die dan bijvoorbeeld, als Marlies weg was, dan pakten die hun dienst over.
Ja.
En dan pakten ze echt wel de dienst van hun over. Zo. Dat zou echt een wissel doen.
Ja.
Dat was ook een goed mee. Ik weet dat ze het nu nog doen, want ze is tegenwoordig meer taal, ja. Dat is gewoon werk.
Maar meneer Johanna zegt ook, waarom doen we het? Om zijn grote liefde. Mm-hmm. Moeder zegt omwille van zijn genade en uit dankbaarheid. Amen. Johannes zegt dan, God toont zijn barmhartigheid onder elke omstandigheden als ik mij aan hem overgeef. Amen. Alles wat je doet, doe je voor een ander. Amen. Ja, we hebben genoeg redenen, denk ik, hè. En ook omdat de Heer het vraagt. Dat kunnen we ook nog als reden
ja,
geven.
Ja, ik heb wel gehoord, als God iets vraagt, dan kun je precies niet weigeren.
Ja, hij zegt
op zo.
Hij zegt, wees, doe zoals ik doe.
Ja, waar. Dat komt zo heel normaal over en dan kun je precies niks vragen.
Nee, dat is waar. Ook al mogen we dan niet legalistisch worden. Yeah. Snap je van, als ze vragen waarom doe je? Ja, dat moet.
Amai.
Ja. Maar Jezus, dat je gezegd.
Nee, daar zit zo'n licht in. Dat is van de geest.
Maar ik doe het wel. Dus inderdaad, waarom zit daar een beetje verkeerd? Het is waar, omdat hij tegen vraagt, maar ja, dat is zoals een ouder iets van u vraagt en je begrijpt het niet echt en je doet het maar.
Ik heb toch iets. Ik bekijk het zo, omdat hij het van je vraagt, dan is het onder dwang, hè? Want maar Jezus, die dwingt geen mensen. Hij nodigt je uit, hè? Toch, je doet het of je doet het niet.
En als hij iets van ons vraagt, is dat meestal voor ons eigen goed, hè?
Precies.
En voor het goed van zijn koninkrijk.
Ook, ja. Ter eer en glorie van hem, ja, dat is waar.
En we denken soms, oh, dat wil ik niet doen, of ik doe het wel, maar ik wil het eigenlijk niet. Maar eigenlijk is het wel voor ons goed. Hè? Zoals dat gezegd, Leen, dan komen we ook dichter bij hem in relatie. De Vader nodigt ons eigenlijk uit om met zijn kinderen samen te gaan werken... In eigenlijk dat je soms samen dingen doet met je kinderen. Ik heb ooit een voorbeeldje van gelezen van een vader die zijn kind in zijn tuin uitnodigt om tuinwerk te doen. Hè. Dat kind, dat kon er niks van. Hè. En de vader had even goed kunnen zeggen van, zeg, dat ga je zo traag vooruit. Kom maar terug naar binnen, gaan maar wat spelen met je iPad. Mm. Maar hij bleef daarin in geduldig zijn. Het was niet zozeer zodat de job... Allee, snel klaar zou zijn. Het was gewoon dat er een moment samen zou zijn, vader en zoon, om elkaar te leren kennen, zodat de zoon de vader zou kennen en de vader zou zien hoe de zoon zou reageren. En zo leerden ze van elkaar. En dat is denk ik ook hoe dat de Heer ons uitnodigt om samen met hem te werken. Moet ik zeggen, wij kunnen niet alles perfect, helemaal niet, maar dat verlangt God ook niet. Mm. God verlangt gewoon de vreugde om samen met hem dingen te doen. En dat is mooi wanneer God ons voorbeeld zegt van, doe dit en dat, of verkondig een woord tegen die en die persoon. En soms denk je van, ja, dat is nu toch niet de timing, zo God, nu is het moment niet, maar God legt je toch op je hart om het wel te doen. En nadien komen daar dan goede dingen uit voort, dan voel je zo, oh, prijs de Heer, dank u God dat je mij hebt gebruikt, tussen aanhalingsteken, want het is geen misbruik, hè. En dan groei je in onze relatie. Man. Eigenlijk een eer, dat is waar, moeder. Waarom? Het is een grote eer. Amen. Om hem te mogen dienen. Goed. Wat heb ik hier nog? Ik heb nog een paar puntjes en dan kunnen we afsluiten. Dit is nog uit de cursus van mijn broer. Hè? Dus ik heb gezegd, vorige week de eerste cursus, een mini boekje. Toch van een tachtigtal pagina's. En daar stonden, ja, het was wel groot lettertippen, maar goed. Er stonden nog een paar points bij, en dienaars. Hè. Hij zegt hier, houd net als Jozef een goede houding aan. Klaag nooit, net als Jozef. Word nooit boos. Vecht nooit vlees met vlees. Wat zouden we daarmee willen zeggen? Vecht nooit vlees... Wel, vlees met vlees, dat is het Engels vertaald. Ja, don't fight flesh with flesh.
Dat is omhoog dan van tantes doen, ja. Denk ik. Dat is, denk ik, dat bedoel ik.
Allee.
Oog om oog.
Dat bedoel ik.
Dan
ja.
Ja. Dan zeg je, ja,
gaat het bij mij. Als ze naar u reageren, ja. In het vlees, hè, noemen we dat in christelijke termen, reageert dan niet terug. Nou, zullen ze eens horen van mij. Hè, dus als je bijvoorbeeld boos bent, als je niet tevreden bent met wat er gebeurt, sta je hier eerst bidden. En daarna nog eens bidden. En ga dan praten met de persoon op wie dat je boos bent. He, dus niet direct gaan praten in je boosheid. Want dat komt, dat is nooit ja, en dat zijn ook zaken die ik zelfs heb geleerd van mijn vorige directeur. En dat is raar, hij is geen christen of zo. He. Maar hoe dat die mee omging met boosheid van leraren. Pas op, en die krijgt ook wel boosheid. die zei, ja, ik heb dat geleerd om ze te leren uitrazen. Een paar dagen, en dan ga ik ermee praten. Ja? Nu, dat is andersom. Hè? Dus zij wacht gewoon dat ze uitgeraakt. Maar wel als christen, wij zouden de eerste stap moeten zetten om niet direct te gaan ventileren of ons gedacht eens te gaan zeggen. Omdat we boos zijn, maar even wachten. Die gevoelens die in u komen, die kunnen komen vanuit een plek die gestorven is, die normaal begraven moet liggen. En waarom zouden we daar de aan willen wakken? Dus eerst rustig bidden en zeggen van, heren, ik kan erover nadenken, ik kan erover slapen en dan zullen we wel zien. En ik bedoel, iedere mens, dat is een van de zwaarste, moeilijkste dingen, denk ik, dat we moeten doen, is niet impulsief reageren, ageren. Ik zie. Oké, dit is slecht vertaald, zal ik me niet lezen. Ah ja, laatste puntje is dan. Wees als dienaar een probleemoplosser en geen probleemmaker. Oké, dat is ook een goeie. Amen. En Jozef moest dat allemaal leren, dat is waar. Jozef heeft eigenlijk alle problemen opgelost, hè? Als je zijn verhaal heeft, hij die dromen kunnen uitleggen, hij heeft leiding kunnen geven, alles wat hem aanraakte veranderde in goud. Het was er niet ene die een probleem maakte. Ja, en ik weet niet bij sommige mensen, maar sommige mensen, en ik denk dat je allemaal iemand ergens in je geschiedenis iemand voor de geest kunt halen, dat zijn mensen die altijd problemen maken. En die staan de eerste om te klagen. Om te zagen, maar ze reiken geen oplossingen aan. Ze zijn niet constructief.
Energievreters noemen
dat. Wat lief?
Energievreters.
En ook mensen die precies problemen aantrekken. Dat is dat soms ook. Dan denk ik, dat overkomt die en dat denk ik,
ja, dat snap ik soms ook niet. Ja, we hebben hier ook ooit een persoon gehad, inderdaad. Die kon geen job houden. Dat was 2 weken daar en dan was het dan bras mee iets. En het is nooit de schuld. Het is nooit de schuld van die persoon. Het was altijd ander. En dan een ander job. En dan was daar weer iets gebeurd. Dan denk ik van, ja, hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. En constructief kunnen we probleemoplossend denken. Niet altijd de schuld van een ander. Zeggen van, hey, misschien zit ik hier wel ergens. Met verkeerde gedachten of verkeerde. Misschien in plaats van deel zijn van het probleem, kan ik beter een oplossing zoeken. voor het probleem. En daar vind ik onze nieuwe directeur, wat trouwens een protestant gelovige man is. En die heb ik al gehoord als getuigenis van andere leerkrachten, die vinden heel warme man, heel open, heel constructief. Hè, heel constructief. Hij staat open voor correctie. Maar hij kan wel beslissen wanneer dat nodig is. Hij laat niet over zich heen, want... Dat zijn allemaal eigenschappen...
Van een goede leider.
Ja, van een goede leider. En ze verschieten daar. En hij gaf ook het voorbeeld in nederigheid. Door zelfs een borstel te pakken. Ik heb dat al gezegd. Ja. Want tijdens de carnavalshow, er was wat confetti in de gang. En hij pakte een borstel en hij begon op de... En die van het secretariaat te kijken. Die hadden ze nog nooit gezien. Een directeur.
Dank voor het.
Ja, met een plastron aan. Die hier even... want hij had kunnen zeggen... Hey,
ja,
dat is niet voor mij, hè.
Ja.
Kusvrouw, ja, kom eens met je carrière. Ja. Rek dat eens, hè. Dus daar heeft hij inderdaad mee gescoord. Dus in ieder geval, het is niet alleen in de kerk, hè. Zoals dat je het hebt gezegd, nee, het is voor je eigen deur. Er stonden daar een paar vuilniszakken. Heel goed. En dat is eigenlijk wat de Heer wil, hè. Zo verspreiden. Ik zal eens even zien. Goed. Laten we even bidden. Laten we vragen aan de Heer waar dat wij